Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84 vers 3. Wij openen het woord van de Heere ook nu weer bij het 14e hoofdstuk uit het boek van de Handelingen der Apostelen. En dan lezen we vanuit dat 14e hoofdstuk het 19e vers en dan tot het eind van het hoofdstuk. Handelingen 14 vers 19 tot en met 28. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als hij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij openen het woord van de Heere vanmiddag dus weer bij het 14e hoofdstuk uit de Handelingen. En de tekst voor de prediking van deze middag vindt u in de versen 19 tot en met het eerste gedeelte van vers 22. Ik zal het nog een keer lezen, maar daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als ze aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden ze weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. En dan volgde natuurlijk nog iets wat ook van groot belang is, maar ik heb dat in de prediking toch niet opgenomen, omdat het ons dan toch te veel stof zou geven. Aan wat we zojuist hebben gelezen met elkaar heb ik, naar mijn gedachten, genoeg materiaal uit het woord van de Heere voor onze stichting en ons onderwijs. We gaan samen de Heere om zijn zegen bidden. Ja, Heere, wij mogen tot u komen om uw zegen te bidden. Wat een voorrecht is dat. Wat een voorrecht in u nodigt er ons zelfs nog toe uit ook. Het is niet omdat wij het zo graag zouden willen, omdat wij de noodzaak er allereerst van zouden zien om te bidden, want van nature zien we die noodzaak nog niet eens. We kunnen zoveel zonder u, denken we. En ons leven getuigt ervan dat we inderdaad ook heel veel dingen zonder u doen. En zelfs als we geleerd hebben dat we helemaal afhankelijk zijn, dan staan we vaak toch nog wel weer een poos op onze eigen benen, in de verwachting dat we zelf toch nog wel wat kunnen. Maar Heere, u maakt het ons duidelijk in uw woord dat er van onze kant geen mogelijkheden zijn. Zeker niet als het gaat om het deel ontvangen aan het heil van zondaren. Hoe zouden wij mensen daarover kunnen beschikken? Hoe zouden wij mensen daar onze handen op kunnen leggen en het ons toe-eigenen? En toch, Heere, er is in de Bijbel ook sprake van de toe-eigening van het heil. Maar dat wordt dan aan u toegeschreven. U eigent mensen het heil in Christus toe. U brengt het dicht bij hen en u verklaart het in het hart. En u opent daarbij de ogen en ontsluit daarbij ook het hart. En dat heilige werk, Heere, dat is altijd een Gods werk. Maar afgedacht nog daarvan, en naar deze boodschap gaan we vanmiddag weer luisteren, maar afgedacht nog daarvan, het wonder, het voorrecht dat wij bidden mogen, en dat u niet bij voorbaat tot ons zegt, ga weg van mij, ik wil u niet horen. U zegt dat wel, en dat wordt door de profeet Jesaja ook wel onder woorden gebracht, direct al in het begin van zijn boek, dat hij tot Israël moet zeggen dat het uw getuigenis is, doe het getier van uw liederen voor mijn aangezicht weg, want ik heb er geen behagen in. Ja, zo kan het met onze godsdienst ook zijn, dat u er niet naar horen, dat u er niet naar zien wilt, dat u het afwijst en dat mensen het moeten leren om met dat soort godsdienst u ook niet te kunnen behagen. Maar Heere, er is ook een bidden en een naderen tot u, waarvan u zelf zegt, gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Er is ook een bidden, Heere, waar de hemel naar luistert en waar u op wacht. En als u dat bidden hoort, Heere, dan staat u gereed om te helpen, een uitkomst te geven en krachten te schenken. Als een mens het uit eigen handen kan neerleggen om het in uw handen te geven en het aan u en u alleen toe te vertrouwen, Heere, dan liggen daar in uw woord ook rijke en dierbare beloften. Heere, mogen we zo bidden en mogen we zo uw inkomst smeken. Mogen we zo vragen dat ge uw geest wilt paren aan uw woord, zodat de boodschap van vanmiddag niet alleen maar duidelijk voor onze inzichten is, zodat we de tekst verstaan, maar zodat we ook ervaren dat dit gedeelte uit uw woord een boodschap bevat. En zeker ook een boodschap voor ons in de omstandigheden waarin wij als gemeente en als kerken ons bevinden. Paulus en Barnabas gingen de gemeenten die ze hadden mogen stichten nog een keer bezoeken. En ze vermaanden de discipelen om in het geloof te blijven. En dat is het, Heere, wat u ook van ons verwacht. En dan niet alleen maar verstandelijk en objectief, maar dat wij ook door het geschonken geloof, het voor ons uitgestalde geloof, mogen toe-eigenen en ons eigen maken. Heere, bezoek ons, ook in deze kerkdienst, met uw heil. We vragen het niet alleen voor ons, Heere. We denken ook aan die medeleden van de gemeente die thuis meeluisteren, die de gelegenheid niet hebben vanwege ziekte of nog voor andere omstandigheden, dat ze niet naar de kerk komen. Er zullen er ook zijn die in deze coronageschiedenis niet de moed hebben, uit vrees voor hun gezondheid, om naar de kerk te gaan. Wel, voor zulke mensen is het een uitkomst dat ze toch ook kunnen meeleven. Maar waar het ook is, Heere, hier in dit kerkgebouw of ergens anders, wilt u met de prediking van uw woord meekomen. En wilt u getuigenis geven aan uw woord, opdat het niet maar alleen ons oor, maar ook ons hart zal mogen bereiken. Heren, als wij dan moeten bidden en mogen bidden, dan moeten we het tegelijkertijd voor uw aangezicht belijden dat we het niet verdiend hebben dat u ons geven wilt wat we van u vragen. En toch mogen we vrijmoedigheid gebruiken om het toch aan u te vragen, Heere. Geef uw zegen niet alleen over ons, maar laat uw woord waar het ook verkondigd mag worden in deze wereld. En ook op deze dag, laat uw woord een boodschap bevatten waar vele mensen houvast aan krijgen. Een boodschap waar mensen een antwoord in ontvangen op vragen die ze bij hen leven, op moeite die ze hebben te verdragen. Heere, gebruikt u uw woord om uw kerk, uw volk, degene die ge getrokken hebt, verder te leiden en te onderwijzen, opdat er een groei mag zijn in het allerheiligst geloof en opdat er vorderingen mogen zijn, ook in het stuk van de heiligmaking, en opdat degene die u vrezen er meer en meer lust in hebben om in uw wegen te wandelen en meer te leven in de aanschouwing van uw wonderlijke daden, zodat er in hun leven iets is wat er in het leven van de dichter was. Hij had een keer uw heiligheid en uw heerlijkheid en uw heiligdom aanschouwd. En hij verlangde naar een nieuwe ontmoeting met u en naar verder inzicht in de heilige dingen. Want die ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En dat mag toch ook een kenmerk zijn, een kenmerk in het leven van hen die gij getrokken hebt met koorden van liefde. Ze begeerden toch meer en meer te verstaan van wat u voor zulke mensen hebt in weg gelegd en wat u ze geven wilt. En heren, die anderen die nog geen lust hebben om u te vrezen, laten ze de boodschap die een oproep tot bekering bevat ter harte mogen nemen. En wilt gij dan in het werk van uw genade in hun leven aanvangen, zodat ze er niet meer van los kunnen komen. Trek hen, ook degene die verder van u afwijken en die eigen gekozen wegen gaan. Want heren, we kunnen zondags wel in de kerk zitten, maar dat betekent niet dat we niet op onze eigen wegen gaan. Kerkgang betekent niet dat we ingegaan zijn door de enge poort en dat we nu wandelen op de smalle weg. Kerkgang, dat mag dan een voordeel zijn en een voorrecht. Maar er moet meer gebeuren dan dat we door de deur van de kerk binnenkomen. Er moet ook dat genadewerk van u zijn waardoor we door die enge poort binnengaan. En waardoor we leren wandelen op de weg die naar het nieuwe, het eeuwige Jeruzalem leidt. En daarom wilt u ook bekerend werken. We lezen vanmiddag in onze tekst ook dat de apostelen in Derbe vele discipelen mochten maken. U gaf rijke zegen. Mensen werden daar volgelingen, getrokken uit de duisternis, overgebracht in het licht. Mag dat ook vandaag gebeuren, hier en op zoveel plaatsen in deze wereld, heren. Ja, denkt u ook aan deze wereld, ons eigen land en volk, onze regering. En onze regering worstelt met problemen, u weet het. U weet het, heren, dat onze regering nog altijd bezig is om zelf de oplossingen te bedenken. En het is ook een verantwoordelijkheid om ons volk in dit opzicht ook leiding te geven. Maar als we nu leiding ontvangen waarbij de hemelse wijsheid ontbreekt, wat kunnen we er dan van verwachten? Zal het dan lukken? Zal dan het virus worden ingedampt, zoals men erover spreekt, uitgeblust? Zal het dan allemaal opgelost worden? Heren, wij kunnen niet verwachten dat in dit opzicht de mensen erin zullen slagen dat het probleem overwonnen wordt en dat de ziekte beheersbaar blijft. Maar het kan alleen als u het geeft. En als u middelen geeft en mogelijkheden om de ziekte definitief te bestrijden, dan is er verwachting. Maar anders, en daarom, heren, opent u onze ogen en opent u de ogen van velen. De weg die u wijst, dat is de weg van de bekering. We hoorden er vanmorgen van en het is niet anders. En daarom geef ons die weg te zien en ook in gewilligheid en in onderworpenheid die weg ook te gaan. Heere, we bidden het alles in de naam van de Heere Jezus en om zijn gerechtigheid wil, om zijn bloed en om zijn zelfsofferande, hoort u ons om hem en om hem alleen. Amen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2, zullen we nu samen gaan zingen. En dan deel ik u mee wat er vanmorgen eigenlijk bij ingeschoten is. De collecten van deze der zondag. De eerste is voor de eredienst. De tweede is voor het onderhoud van kerk en pastorie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En u weet hoe u dat geld allemaal kunt overmaken. De Heere zegene u ook daarin, samen met uw gaven. Psalm 3, vers 2. gemeente, zullen we straks na het amen van de prediking zingen uit de 138ste psalm, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Ja, en hoe ging het toen verder met Paulus? Er was een heel tumult ontstaan. Mensen waren van plan om de goden in mensengedaante offers te brengen. Maar Paulus en Barnabas doen er alles aan om dat godonterend gedoe te voorkomen. En ze slagen erin, maar zoals vers 18 zegt, ze slagen er maar ter nauwe nood in om de mensen tot andere gedachten te brengen en hen hun plan te laten opgeven. Maar hoe ging het toen verder met Paulus? Drie dingen. Hij werd gestenigd. Hij stond op en hij ging weer aan het werk. En simpel, drie dingen. Hij werd gestenigd, hij stond op en hij ging weer aan het werk. Het apostelwerk, het verkondigen van het woord, waar hij tot nog toe steeds mee bezig geweest was. Hij ging het gewoon weer doen. Hij kon het ook niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig, heeft hij ergens geschreven. En vanuit die mentaliteit leefde hij, ook toen daar in Lystra. Wel, hij wordt gestenigd, dat is het eerste. En hoe komt dat? Ja, dan moeten we toch even terug naar de geschiedenis die aan de geschiedenis van Paulus en Barnabas in Lystra vooraf gaat. De geschiedenis eerder bracht Paulus in Iconium en daarvoor in Antiochië. En toen hij daar het evangelie van de Heer Jezus Christus bracht, toen was er aan de ene kant ook wel rijke vrucht. Toen kwamen er ook wel mensen onder beslag van het woord en dat ging nog wel verder in hun leven ook. Ze werden discipelen, ze werden volgelingen van de Heer Jezus, ze kwamen tot geloof en bekering. Dat was wat Paulus en wat Barnabas op hun werk konden zien als vrucht dat door de Heer gegeven was. Maar er was ook, met verloop van een paar dagen of een paar weken, er was ook tegenstand. En waar kwam die tegenstand vandaan? Van de kant van de heidenen? Nou, aanvankelijk niet. Want in Antiochië waren die heidenen maar wat blij dat zij ook delen mochten in de boodschap die Paulus mocht brengen. Maar er waren in de synagoge een aantal Joden die hoe langer hoe meer wrok tegen de apostelen kregen. En die begonnen tegen te staan. Die gingen van alles en nog wat zeggen. En die probeerden de apostelen tot zwijgen te brengen. En eindelijk hun bedoeling was, die boodschap waar het over Jezus gaat, die moet zwijgen. En dat liep heel hoog in Antiochië allereerst. En Paulus moest de wijk nemen en in Iconium weer precies hetzelfde. Een herhaling, zou ik zeggen, van wat ze in Antiochië hadden meegemaakt. Ook eerst een rustige tijd waarin de apostel zijn werk kon doen en het evangelie kon daar gebracht worden. Maar ook daar waren de Joden niet tevreden. Integendeel, ze kwamen in verzet en ze probeerden de apostelen ook daar tot zwijgen te brengen. En opnieuw moesten de apostelen vertrekken. En nu zijn ze in Lystra. Maar die Joden die in opstand kwamen in Antiochië en later ook in Iconium, die zijn de apostel wel gaan volgen. En het is voor hen niet genoeg dat hij nou niet meer in Antiochië is en daar preekt. En ook niet dat hij niet meer in Iconium is en daar preekt. Nee, ze willen hem overal tot zwijgen brengen. En als ze dan te horen krijgen dat Paulus en Barnabas nu in Lystra zijn en wat daar gebeurt, dan reizen ze daarheen en dan gaan ze daar opnieuw herrie maken en onrust veroorzaken en tegenstand. En ze kregen de mensen in Lystra eigenlijk al heel makkelijk aan hun kant. Ook de heidenen, ja. En dat begrijpt u, want die heidenen waren eigenlijk bitter teleurgesteld in het feit dat dat hele offerfeest niet door mocht gaan. Ze hadden hun zinnen erop gezet, nou gaan we de goden, onze goden, die mensengedaante gaan we verheerlijken en we gaan ze vereren in offers. En Paulus houdt dat tegen. En hij zegt, we zijn helemaal geen goden. En jullie moeten dit niet doen. Je moet je juist van deze ijdele dingen bekeren. En ja, als het dan tot hen doordringt dat de apostelen daar niet van gediend zijn, dan moeten ze hun plannen laten varen. Maar dat is wel een teleurstelling. Want dat mooie feest dat ze zich in gedachten al hadden in gedacht, dat gaat niet door. En dat veroorzaakt ontevredenheid. En die ontevreden heidenen in Lystra zijn een makkelijk beïnvloedbare prooi voor de Joden die uit Antiochië en uit Iconium komen. En dan sluiten de Joden in. Ja, de Joden in Lystra sluiten zich daarbij aan. En zo gebeurt het dat de stemming helemaal omslaat. En in een hele korte tijd is datgene wat er rondom de Heer Jezus ook gebeurde, nu weer gebeurd, maar dit keer met Paulus. Toen de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem deed, was het Hosanna. En een poosje later was het kruist hem. En dezelfde mensen die Hosanna geroepen hadden, zeiden toen, kruist hem. En dezelfde mensen die Paulus en Barnabas als goden willen vereren, ze doen er nu aan mee om Paulus en Barnabas tot zwijgen te brengen. En niet alleen maar door hen in de reden te vallen en hen het spreken onmogelijk te maken. Nee, erger. En met name hebben ze het gemunt op die woordvoerder. Op die bode van de goden zoals ze eerst dachten. Op Hermes of Mercurius. Ja, vooral hebben ze het op hem voorzien. En hun vijandschap tegen hem is zo groot dat zij hem stenigen. En zo komt er aan het werk van Paulus in Lystra ook een eind. Ze stenigen hem. En hij is voor hun begrippen dood. Hij beweegt niet meer. De stenen hebben hem dodelijk getroffen. En hij is nu uit de tijd. En zijn mond zwijgt. Het enige wat ze nog doen, en dat tekent ook hun afgunst, dat tekent ook hun vijandschap. Ze slepen hem buiten de stad. Ze dragen hem dus niet buiten de stad, maar hier de Heilige Geest gebruikt het woord slepen. Ze trekken hem aan zijn benen of hoe dan ook gewoon over de straat heen totdat ze buiten de stad gekomen zijn. En daar laten ze Paulus voor dood achter. En ze bekommeren zich niet meer om zijn dode lichaam. Dat laten ze aan de honden over. Zo maken ze korte metten met de boodschapper van het evangelie, die tot hen gekomen was om hen vrede aan te bieden. Vrede met God. Zo maken ze een eind aan het leven en aan de prediking van de Heer, over de Heer Jezus. En de boodschap die van hun zaligheid getuigt en de mogelijkheden die er bij God zijn, dat zondaren toch behouden worden. Ze maken aan die boodschap een eind. Ja, hoe komt dat dat die Joden zo gebeten zijn op de apostelen? Of beter gezegd op de boodschap die die apostelen brengen. Want dat was nou op Paphos al het geval, op Cyprus. Daar was dan die tovenaar, die valse profeet, was ook een Jood. Die daar alles probeerde om die stadhouder van het geloof af te keren. En dat hebben ze daar in Antiochië in verdubbelde mate ervaren, ook van de kant van de Joden, en in Iconium, en nu weer. En als je de geschiedenissen van de apostel op zijn zendingsreizen verder leest, dan zie je dat dat op andere plaatsen ook gebeurt, in Thessalonica, en in Korinthe, en in Athene, en in Efeze. Eigenlijk is er geen ene plek waar de apostel komt om het evangelie te brengen, of Of daar is die bitterheid van de kant van de Joden. Waarom? Waarom is dat? Ja, Paulus schrijft er een keer over in de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 2. Daar spreekt hij een heel hard oordeel uit over de Joden. En hij schrijft daar dat ze altijd overal tegenstaan. En dat ze nooit de apostel met rust laten. En dat ze eigenlijk, ja, door hun verbitterde houding uitdrukking geven aan hun vijandschap tegen Christus. En dat is het. En dat was ook de oorzaak van Jezus' dood. Wat de Joden eisten, dat was gebaseerd op godsdienstige overtuigingen. En wat was dan die godsdienstige overtuiging? Waarom waren ze zo gebeten op de Heer Jezus? Waarom wandelden ze eerst niet meer met hem? Waarom keerden ze zich van hem af? En waarom werden ze toen zo verbitterd tegen hem, zodat ze op aanstoken van hun overpriesters de kruisdood van de Heer Jezus eisten? Het was nergens andersom, omdat de Heer Jezus hun geloof probeerde af te nemen. Hun geloof, hun vertrouwen. Hun vertrouwen dat ze in de weg van Mozes geboden hun eigen zaligheid konden bewerken. Dat hadden ze van hun farizeese leraars gehoord. Dat was hen met de paplepel ingegeven. Dat Joodse geloof dat ervan uitging dat mensen wel zondaren zijn, maar dat ze toch zelf nog een hele hoop goed kunnen maken in hun verhouding tegenover de Heere, als ze tegenover hun verkeerde daden maar genoeg goede werken plaatsten, en als ze dan ook maar trouw waren in de onderhouding van Gods inzettingen, en als ze daarbij de rabbijnse overleveringen ook maar in acht namen, dan zou het allemaal wel meevallen. En de boodschap van de Heer Jezus, aanvankelijk hadden ze dat nog niet zo door, maar hoe langer hoe meer gaan ze het begrijpen. De boodschap van de Heer Jezus was heel duidelijk: mensen, jullie vertrouwen op Mozes, jullie vertrouwen op jezelf, maar Mozes heeft er nog nooit een zalig gemaakt. En de wet heeft er nog nooit een zalig gemaakt. En er is nog nooit een mens geweest die in staat bleek om zichzelf zalig te maken. Want God vraagt nog wel wat anders van een mens. God vraagt niet een beetje gehoorzaamheid en een aantal goede werken, zodat je de verkeerde werken net in evenwicht kunt houden. En bovendien, als er al sprake is van goede werken, dan moet je er goed aan denken, dat zijn in Gods ogen ook nog altijd maar gebrekkige goede werken en met zonde bevlekte goede werken. En daarom wat de Heer Jezus deed, hij zocht in alle eerlijkheid die mensen, die Joden, te overtuigen dat ze in hem moesten leren geloven. En dat hij alleen de deur naar de weg tot Gods genade zou kunnen openen. En dat alleen hij voor een verlossing van zondaren kon zorgen. En dat kon Mozes niet, dat kon de wet niet, dat kon de Jood niet, dat kon de rabbijnen niet, dat konden de fariseeën niet, dat konden de sadduceeën niet. En dat betekende voor de Joden dat ze alles waar ze hun vertrouwen op gezet hadden, moesten verliezen. Moesten prijs geven. Nou weet ik niet of u dat ook wel eens meegemaakt hebt in uw leven. Dat u tot de ontdekking kwam in het licht van wat de Heere zegt, dat je je eigen gerechtigheden los moet laten. Nou weet ik niet of u ook die ontdekking al gedaan hebt, dat de Heere van ons niks gebruiken kan, hoe goed bedoeld het ook is en hoe ernstig we er ook mee bezig waren, want de Heere vraagt volmaakte gehoorzaamheid en de Heere vraagt volmaakte toewijding, en die is er bij ons niet. De Heere neemt ons echt alles af, en als u dat begon te realiseren, dan vond u dat heel niet gemakkelijk. En daar had u best de nodige bezwaren tegen. Hij ging eigenlijk toch wel wat protesteren. En als de prediking je daar al op wees, en meer dan eens op wees, dat je jezelf niet redden kunt, en dat wat jij meent een goede grond voor de zaligheid te zijn, dat de Heere dat afkeurt, dan zit je tegen die prediking aan te kijken en je luistert eigenlijk met een stukje bitterheid in je binnenste. Ja, je moet daar echt voor ingewonnen worden. Je moet het met de Heere eens gaan worden dat Jezus alleen je zaligheid kan zijn. En dat je niet samen met de Heer Jezus voor je zaligheid kunt zorgen. Alleen kun je het helemaal niet. Samen met hem kun je het ook niet. Want hij wil niet coöperatie, samenwerking met een zondaar. Als hij zaligmaker wil wezen, dan wil hij het alleen zijn. En hij is ook genoegzaam. Er is ook geen andere zaligmaker nodig dan hij alleen. En als de Heer je dat laat voelen, dan moet je er echt tevreden mee gaan worden. En als je dat niet doet, dan doe je hetzelfde als de Joden. Dan zeg je tegen de prediking van de apostel Paulus ook, ik wil daar niks meer van te horen hebben. En dat was de reactie op de prediking van de Heer Jezus op de duur ook. Toen zeiden ze toch, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Toen had de Heer Jezus gesproken over de noodzaak van het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. De boodschap van alleen mijn gerechtigheid kan uw gerechtigheid voor God zijn. En toen zeiden ze, ja, maar dat is ons te machtig. Dat willen we niet meer horen. En ze gingen niet meer met hem. Ze hadden alles gedaan om hem te volgen en zijn wonderen te zien gebeuren en zijn gelijkenissen, daar konden ze ook inderdaad wel van genieten. Maar toen het over die geestelijke, die diep ontdekkende dingen ging, toen, en we zeggen tegenwoordig, toen haakten ze af. En dat is precies hetzelfde als wat hier gebeurde. En als ze dan niet ingetoomd worden, die Joden, als ze dan niet tot reden gebracht worden door iemand, wie dan ook, ja, dan ga je het krijgen, dan moet die mond van Paulus zwijgen en ze stenigen hem totdat hij niet meer beweegt. En dan zijn ze tevreden. En dan ligt Paulus daar. Dat zijn de Joden. Nou zal Paulus, op dat moment weten we nog niet of hij nog leeft, want hij lijkt dood te zijn. Maar als Paulus zou leven, dan weten we niet hoe Paulus over de Joden zou gaan denken. Dan zal hij toch wel heel bitter gesteld zijn als hij toch dat aan de Thessalonicenzen schrijft, dat die mensen altijd overal tegen zijn en dat ze hem altijd tegenstaan. Dat zal hem toch ook wel verbitterd hebben. Ja, dat kun je denken. Maar de apostel weet meer dan dat. De apostel heeft zelf ondervonden. Dat hij ook zo was. En omdat hij ondervond dat hij ook zo was, een tijd lang. En dat hij het ook zelf wilde. En dat hij wel allerlei dingen wilde doen om bij God in de goede pas te lopen. Toen Paulus tot de ontdekking kwam dat hij het ook allemaal kwijt moest. Toen heeft hij ook begrepen dat anderen, dat Joden ook ingewonnen moeten worden. En dat heeft de apostel op andere plaatsen ook duidelijk neergeschreven. Want die woorden uit 1 Thessalonicenzen 2 zijn niet de enige woorden waarin de apostel het over de Joden heeft. Maar er staan in Romeinen 9 en 10 en 11 ook nog andere dingen over de Joden. En het gebed dat hij tot God voor Israël deed, is nooit opgehouden. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, ik zou wel willen verbannen te zijn van het aangezicht van Christus als ik daarmee mijn broeders naar het vlees zou kunnen redden. Christelijke gewilligheid om vijanden zalig te maken. Dat was de toon die bij Paulus uiteindelijk de muziek zette. En niet de bitterheid voor wat de Joden hem aangedaan hebben, maar de genade Gods die hij het volk van Israël bleef gunnen. En zijn hoop was gevestigd op de onvervulde beloften die de Heere in zijn woord had laten opschrijven. En hij heeft erom geworsteld dat de Heere die onvervulde belofte zou gaan vervullen. Maar het was wel bitter wat Paulus meemaakte. En dat is dan ook nog een toepassing uit dit gedeelte. Gemeente, als wij voor onszelf ook iets van die vijandschap gezien hebben van binnen, dat verzet. Je wil wel zalig worden, natuurlijk, je wil wel naar de hemel. Maar je wilt eigenlijk niet zalig worden op de manier waarop God zondaren zalig maakt. Je wilt er zelf wat in te zeggen hebben. En als dat niet gebeurt, dan moeten mensen inderdaad door de Heere aangepakt worden. Wil hij zijn hand op de mond leggen. Dan wil hij zover komen dat de mond gestopt wordt. Dat is een christen, een echte christen. Dat is iemand wiens mond gestopt is door God. Hij kan niet meer tegenspreken. Hij is het met God eens geworden. Herkent u dat? We gaan naar die tweede gedachte. Daar ligt Paulus nou. En die vijanden die zijn verdwenen, die kijken niet meer naar hem om. Die laten hem gewoon los als een lot over. Maar nou blijkt dat het evangelie in Lystra toch ook vrucht heeft gedragen. Daar zijn discipelen. Zo worden ze genoemd, discipelen uit Lystra. In gedachten zie ik daar een paar vrouwen staan. Ze hebben een jonge man bij zich. En die vrouwen heten Lois en Eunice. En die jonge man heet Timotheus uit Lystra. Gegrepen door het evangelie dat de apostel bracht. En nu staan ze daar bij het levenloze lichaam van de man die door God als een middel gebruikt is voor hun zaligheid. Onder zijn prediking heeft het evangelie vrucht gedragen in die vrouwen, die grootmoeder en die moeder en die jongen, die zoon, Timotheus. En dan staan ze daar machteloos. Wat moeten ze doen? Ja, wat doe je als er iemand overleden is? Dan moet je hem gaan begraven. En misschien dat ze er onder elkaar al over gehad hebben hoe ze dat zullen gaan doen. Barnabas zal erbij geweest zijn. En Silas, nee, die was hier nog niet bij. Die was met Paulus, ja, die was wel mee. Op de eerste tijdens en die strijd. Wie er nog verder bij waren, ik weet het niet. Maar ze hebben geprobeerd om een plan te maken hoe ze nu verder met het lichaam van Paulus zouden gaan doen. En dan ineens beweegt hij. En hij kijkt. Hij wordt wakker. Hij was alleen maar bewusteloos. Oh ja, er waren wel wonden aan zijn hoofd. En er waren wel allerlei gevolgen van die stenen regen die bovenop hem kwam. En misschien waren er wel botten gebroken ook door de harde klappen die tegen zijn lichaam aankwamen. Toen die vijanden met alle kracht die ze hadden die stenen op hem wierpen. En toch, Paulus wordt wakker uit die bewusteloosheid. En hij staat op. En er staat niet bij dat dat heel moeizaam ging. Alsof hij maar amper overeind kon komen en door de andere mensen overeind geholpen moest worden. Nee, hij staat op. Alsof er niks gebeurd is. En hij is onmiddellijk in staat om met die mensen terug te keren de stad in. En de volgende morgen gaat Paulus met Barnabas weer op reis. Ja, alsof er niks gebeurd is. En het was toch echt die steniging. En het was toch echt die bewusteloosheid. En het was toch echt die gedachte bij de Joden. bij de discipelen dat Paulus niet meer in leven was. Maar God is de God van wonderen. En waarom doet God dit? Ja, waarom? De ene reden is dat Paulus nog niet klaar is met zijn werk. Dat is één reden. En als een knecht des Heren nog niet klaar is met zijn werk, dan kan hij van alle kanten door de dood bedreigd worden, maar hij blijft toch in leven. En hij is toch nog in staat om zijn werk te gaan doen. En een andere reden is, de Heren wil die arme discipelen in Lystra niet aan hun lot overlaten. Met de vrees en met het verdriet dat ze hun leermeester al zo gauw kwijt zijn. Nee, de Heere zorgt ook voor die gemeente in wording. De Heere is een barmhartig en een genadig God. En de Heere wil het aan de duivel ook laten weten dat de duivel niet het laatste woord heeft, maar dat hij dat heeft. En dus staat Paulus op en is hij gezond, genezen. En er is geen enkel gevolg dan de steniging bij hem overgebleven. Hij is in staat om weer op reis te gaan en natuurlijk te voet. En hij is in staat om de volgende dag daar in Derbe ook nog weer het een en ander te gaan doen in dienst van het evangelie. Alsof er niks gebeurd is. Ziet u met welke God de apostel op pad was? Wie er met hem meeging, wie hem in staat stelde tot zijn werk. Hij heeft het natuurlijk persoonlijk gedurig weer ondervonden. Dat de Heere hem vrijmoedigheid gaf om te spreken. Dat de Heere hem de mond niet liet snoeren. Paulus heeft het persoonlijk gedurig weer gezien. De Heere is met mij zoals hij beloofd heeft. Ik zal niet vrezen. Wat zou een nietig mens mij doen? Maar nu mogen die mensen daar in Lystra het ook zien. En als Paulus het al verkondigd heeft dat God een God van wonderen is, dan zien ze het voor hun ogen gebeuren. De Heere bevestigt zijn eigen woord. Wat een zegen is dat. En dat is nog steeds de wijze van doen van de Heere. De Heere is bezig een gemeente te vergaderen. En daartoe zendt hij boden uit om het woord te verkondigen. Maar de duivel, en we zagen dat al eerder, de duivel is ook actief. En die wil alles doen om dat evangeliewerk tegen te staan. En de uitbreiding van Gods koninkrijk te verhinderen. Maar de Heere zorgt er soms op de wonderlijkste manieren voor. Dat zijn werk toch voortgang vindt. En dat de Heere uitkomst geeft waar geen uitkomst leek te zijn. En dat de Heere getuigenis geeft aan het woord van zijn genade. En dat de vijanden het ook moeten ervaren. Ze kunnen wel van alles en nog wat proberen. Maar de Heere heeft immers het laatste woord. De Heere heeft het laatste woord. En met zo'n God hebben wij te doen. Dan moet u eens kijken, zo wordt Paulus nu in zijn eigen bestaan een illustratie van wat de Heere in zijn genade in het leven van zondaren doet. Paulus ligt daar, voor dood, op een stuk grond. Wij zondaren, wij liggen niet alleen maar alsof we dood waren op de aarde, maar wij liggen geestelijk inderdaad dood op de aarde. En er is geen verwachting. En er is geen verwachting van wie je het ook zou verwachten. Het is allemaal te vergeefs. En wat is God nu komen doen in Christus? En wat is zalig maken van zondaren nu voor een werk? Dat is van dood levend maken. Mensen herstellen. Mensen uit hun verlorenheid oprapen. Mensen uit de put die van modder, uit modder bestaat op de bodem, mensen omhoog tillen. Wat is zalig maken? Zoeken en zalig maken wat verloren is. Wat is dat? Dat is dat de Heer Jezus erop uitgaat. En dat hij zijn levendmakend woord spreekt. En dat hij doden roept tot het leven. En dat hij mensen die van God vervreemd zijn, die van nature vijanden en tegenstanders van de Heere zijn, die geen goed bezitten, dat de Heere zulke mensen aanraakt met het woord en met de geest. En die mensen worden anders. Vanmorgen ging het over de bekering. Nou, daar kom ik dan weer op terug. Wat is zalig maken? Dat wat er met die verloren zoon gebeurde. En dan zie je dat dat werk van de Heere een begin heeft en dat het ook voortgang krijgt. Hij ging anders denken, hij ging anders doen. Hij dacht anders over zijn vader en hij ging terug naar zijn vader. En zo doet de Heere dat. En alles wat er maar gebeuren moet om de verschrikkelijke gevolgen van de zonde in het zondaarsleven ook te bedwingen en te verhelpen, de Heere gaat het allemaal doen. En een dode wordt levend en een blinde gaat zien en een dove gaat horen en een lamme gaat lopen. Dat doet God. En Paulus mag, zonder dat hij er één woord bij zegt, gewoon alleen maar door er te zijn tegen Timotheus en tegen Lois en tegen Janice en tegen de anderen daar in Lystra zeggen, zonder woorden, kijk eens, dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. Het is niet te vergeefs om op deze God te vertrouwen. Het is niet te vergeefs om je toevlucht bij hem te zoeken. En de Heere laat zich vinden door mensen die op hem hun vertrouwen stellen. En dan gaat Paulus aan het werk en nachtje slapen. En ze maken zich klaar, want ja, hier in Lystra is het eigenlijk het werk al tot een einde gekomen. Op dit moment is de tijd niet rijp om daar nog langer te blijven. En Paulus' eigen veiligheid en die van Barnabas die nopen hen ook maar om te vertrekken. Een paar uur verderop ligt Derbe. Laten ze daar maar heen gaan. En ze gaan erheen. En wat gaat Paulus doen? Revalideren. Ja, hij moet toch herstel vinden. Hij moet toch rust hebben. Als je dit meemaakt in dienst van de Heere, dan gunt de Heere je toch wel een ogenblik en een paar dagen dat je herbij kan komen. Nee, Paulus niet. Hij heeft het ook niet nodig. En net alsof er niks gebeurd is, krijgt hij van de Heere weer voldoende kracht en voldoende moed en voldoende energie en voldoende liefde, ook voor die mensen, die heidenen daar in Derbe. En wat gaat hij doen? Weer het evangelie verkondigen. Hij kan niet zwijgen. Hij kan niet anders dan doen wat de Heer hem opgedragen heeft. En hij mag ook daar als een nieuw bewijs van de troostende nabijheid van de Heer ervaren dat zijn woord weer gezegend wordt. En er staat er duidelijk bij dat hij vele discipelen heeft gemaakt. Daar. In Derbe. Eén weten we bij naam. In Handelingen komen we de naam van een zekere Gaius tegen. Die was afkomstig uit Derbe. En die is in die periode door dat evangelie getrokken. Er zijn er meer geweest. Er zijn er veel meer geweest. Moet je zien. Een man die als uit de dood herrezen is, gaat aan het werk. En zijn compagnon Barnabas doet ook zijn werk. En God zegent ze. En er komt er een naar Paulus toe en een ander gaat naar Barnabas toe. En ze belijden hun zonde. En ze spreken van een kracht die er in hun leven gekomen is. En ze geven Paulus gelijk. En ze vragen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En diezelfde vraag die op de Pinksterdag in Jeruzalem gesteld is, die zal ook in Derbe door die en degene gezegd hebben. En de apostelen konden zich verheugen in de daden die de Heere deed. Hun arbeid was niet ijdel in de Heere. En de apostel Hij kan alleen maar in de Here eindigen. En als ze dan klaar zijn, voor zover ze een mens ooit klaar komt, maar als de tijd dan rijp is, dan gaat Paulus met Barnabas weg uit Derbe, ze gaan weer terug. De weg die ze heen afgelegd hebben, gaan ze nu weer terug. Eerst naar Lystra, dan naar Iconium, dan naar Antiochië. En overal ontdekken ze dus die kleine groepjes mensen die tijdens hun verblijf daar tot bekering kwamen. Ze waren er in Lystra, ze waren er in Antiochië en in Iconium ook. En die kleine groepen, beginnende gemeenten, werden door de apostelen nog speciaal opgezocht. En ze kregen de boodschap van Paulus. En ze hebben die zielen van die mensen versterkt. En ze hebben ze moed ingesproken. En ze hebben ze van de goede, grote daden van de Here gesproken. En ze hebben kunnen vertellen wat de Here in hun leven gedaan heeft. En waarin hij zijn genade bekend gemaakt heeft. En ze hebben een poosje verder met hem mogen spreken over de dingen die die mensen nog niet wisten. Maar nu verder ook moesten horen en weten. En één ding wordt er dan speciaal bij genoemd. Dat is dat ze die mensen in die verschillende kleine gemeenten aansporen en vermanen dat zij zouden blijven in het geloof. Wat is dat? Wat is dat geloof, Heer? Gemeente, in de Bijbel is op twee manieren sprake van geloof. Er is sprake van geloof wat een mens beoefent, door Gods geest bekwaam gemaakt om te geloven, ergens in te geloven. Dat is het geloof waarmee we geloven. Maar in de Bijbel is ook sprake van geloof waarin we geloven. Ik denk aan een woord uit de brief van Judas. Judas vermaant de lezers van zijn brief dat ze moeten strijden voor het geloof eenmaal de vaderen overgeleverd. Wat is dat? Dat is de geopenbaarde waarheid. Je kunt ook zeggen dat is Gods woord. En als een mens in dat woord heeft leren geloven, als hij zijn hoop op dat woord heeft leren vestigen, dan is hij een gelovige die zijn houvast vindt in het geopenbaarde woord van God. Wat bedoelt Paulus? Wat bedoelt die tekst? Als ze, daar staat dat ze moeten blijven in het geloof. Ze moeten blijven bij wat ze van de apostelen gehoord hebben. Ze moeten blijven bij datgene wat ze als de waarheid Gods hebben leren zien. Ze moeten blijven bij wat de apostelen hen hebben bekendgemaakt. De prediking van de Heer Jezus Christus. En alles wat de apostelen daar in die korte tijd hen hebben verteld. En we zeggen maar, kort en goed, ze moeten blijven bij het woord. En bij alles wat er in het woord staat. Daar moeten ze met hun verstand bij blijven. En daar moeten ze ook met hun hart bij blijven. Dat moeten ze in het geloof omhelzen en zich toe-eigenen. En dat is het wat een mens, wat een gemeente allereerst nodig heeft. Als een gemeente door de Here gesticht is, uit het werk dat hij heeft gedaan via de prediking, en als er mensen tot die gemeente zijn gaan behoren die de onberouwelijke keus hebben gedaan, zoals toen en daar, dan kunnen de apostelen daar niet blijven. Want die moeten verder. Die hebben nog andere opdrachten. En de opdracht van de apostel Paulus is inderdaad nog veel breder. Maar die mensen blijven achter zonder die leidslieden. Nee, niet zonder die leidslieden. Het leidinggevende woord blijft achter. Datgene wat Paulus gebracht heeft, dat neemt hij niet mee. Ja, hij neemt het wel mee, maar hij laat het daar ook achter. Je kunt het woord van de Here ook achterlaten. En de mensen zeggen, blijf daar nou bij. Mensen, hou dat nou vast. Hou dat nou voor ogen. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Welke Joden er nog meer komen. En welke tegenstand er nog meer is. Hou dat vast. Wat wij jullie door de genade Gods hebben mogen voorhouden. En hou het vast zoals wij het verkondigd hebben. Zo. Maak er geen ander geloof van. Maak er geen ander woord van. Ga dat woord niet anders uitleggen. Ga niet met de mode van de tijd mee om dat woord heel anders te interpreteren. Je hoeft er geen nieuwe hermeneutiek bij te halen. Je mag het bewaren zoals ik het je verkondigd heb. Kan Paulus zeggen, Barnabas kan het bijvallen. Want zoals wij het jullie verkondigd hebben, hebben we het je door de genade Gods verkondigd. En het is onze diepe overtuiging dat het is zoals wij het gezegd hebben. Hou je daaraan vast. Blijf daar getrouw bij. Zo vind je dat bijvoorbeeld ook in Paulus' brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 15, de eerste twee versen. In dat hoofdstuk 15, daar gaat Paulus nog een keer terug. En komt hij met de bewijzen dat de Heer Jezus werkelijk uit de doden opgestaan is. Maar voordat hij daarover gaat schrijven, schrijft hij dat hij het de Korintiërs heeft voorgehouden. En dat zij het uit zijn hand, uit zijn mond hebben aanvaard. En dat ze in dat geloof, in dat woord zijn staande gebleven. Als gij het bewaart, zegt hij, zoals wij het u verkondigd hebben. Tenzij dan dat ge vergeefs beloofd hebt. Nou gemeente, ik zal er niet heel veel van zeggen. En u hebt intussen ook wel begrepen uit dat kleine stukje in de krant. Dat onze synode die deze week weer zou gaan vergaderen. En waar dan uiteindelijk die belangrijke beslissing genomen zou moeten worden. Dat die synode voorlopig nog weer is uitgesteld. En dat er wel een korte samenkomst zal zijn aanstaande dinsdag. En daar willen we straks ook de Heere nog voor bidden. Maar dat het besluit waar het eigenlijk om ging toch nog niet genomen kan worden. Althans, zo ziet het er op dit moment uit. De vorige keer, vlak voor de week dat het besluit zou vallen, kwam die coronacrisis. Toen zei de Heere tegen onze kerken, praat daar voorlopig maar niet meer over. Er is al een besluit genomen in zoveel jaren geleden, dat hoeft niet veranderd te worden. Ik verhinder jullie om erover te spreken. Hij sluit de deur van de synode. Nu zou het volgende week, deze week gebeuren. En vorige week worden de beperkingen weer aangescherpt. En het resultaat is dat het moderame van de synode heeft moeten besluiten. We stellen het weer uit. En weer, zegt de Heer, je hoeft er niet over te praten. Want de zaak is al lang beslist. En als wij als kerken dan maar mogen blijven bij het woord zoals het ons door de apostelen overgeleverd is. En daar tevreden mee zijn. Zullen we die les leren? We hopen het van harte. En daar zullen we om bidden ook. Dat begrepen wordt wat de Heere ons als kerken ook in deze zaak te zeggen heeft. Hij heeft veel dingen te zeggen. Vanmorgen gingen we er ook op in. Hij heeft ons inderdaad de verplichting om tot bekering te komen. Dat allereerste, dat geldt iedereen. Maar hij heeft ook nog een aparte boodschap voor de christelijke gereformeerde kerken. Gemeente, en dat is ook voor de gemeente hier van het grootste belang, u moet in het geloof blijven. En vanmorgen kon ik u gelukkig vertellen, of dat hoefde ik niet te vertellen, dat deed de kerkraad en dat deed de kerkraad namens dominee Ruis. Hij heeft mogen bedanken. Hij mag hier blijven, hij moet hier blijven, hij heeft nog werk hier. Het woord dat in het verleden gesproken is, dat mag nog doorgaan. En ik geloof van harte dat dominee Ruis niet van plan is dat woord te gaan veranderen. Hij spreekt dezelfde taal als vroeger gesproken is in deze gemeente. En daar heeft de gemeente daar ook allerlei baat bij. Bij dat woord blijven, gemeente. En niet laten meevoeren met al die mooie nieuwe interpretaties. waarbij God vandaag ja en nee tegelijkertijd zegt in hetzelfde woord. Hoe bestaat dat? Hoe bestaat dat? Ja, je moet het maar geloven. Maar dat is het. En neem dat dan ook maar mee, gemeente. Bij alle andere dingen uit deze geschiedenis van Paulus en Lystra, neem dit ook maar mee. Dat is uw plicht, uw roeping als gemeente. En geen ander evangelie. Das Wort sollen sie stehen lassen. Dit woord zult u laten staan, zei Maarten Luther. En het is nog zo. Dat is de opdracht. En de duivel kan wel proberen het te veranderen. Maar laat het hem niet gelukken. In de kracht Gods wedersta de boze. En hij zal van u vlieden. Amen. gemeente, wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, wat is uw woord vaak een wonderlijk woord. Zomaar tussen allerlei andere dingen in staat er in één keer een duidelijk wonder van u genoteerd. De apostel Paulus bleef als dood achter, maar hij was niet dood. Integendeel, ze konden hem beschadigen, ze konden hem stenigen, ze konden hem voor dood laten liggen. Maar u maakte het zo dat hij weer op kon staan en dat hij zelf weer lopen kon en de volgende dag op reis kon en weer gaan preken en weer aan het werk. En dat is zomaar een illustratie, heren, van wat u doet. En terecht zegt de dichter dan, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En een andere dichter die heeft het erover, hij doet wonder op wonder horen. Heren, en het grootste wonder, dat wonder dat daar discipelen kwamen. Volgelingen van de Heer Jezus. Mensen die achter hem aangingen. En niet langer achter Mozes. Of niet langer achter de afgoden. Maar ze moesten en mochten een keus maken. Een onberouwelijke keus. En de apostelen hebben zich mogen verheugen in het werk dat u ze te doen gaf. En de vrucht die ze daarop mochten ondervinden. Heren, we hebben vanavond gebeden dat u het ook onder ons zou doen. En we bidden het opnieuw. Dat u die waarachtige bekering wilt geven. En dat u ook die genade wilt schenken om in het woord, in het geloof, in het woord te blijven. Heren, wij bidden u om twee dingen bijzonder nog. En dat is, we werden geconfronteerd met de bittere vijandschap van de kant van de Joden. En daar heeft Paulus heel wat mee te stellen gehad, heren. En toch is die man nooit verbitterd geweest. En als hij aan zijn broeders naar het vlees dacht, dan heeft hij wel innig medelijden met hen gehad. En dan is het zijn zielen voortdurende smart geweest dat ze deden zoals ze deden. En dat ze zo verblind waren en de apostel heeft geworsteld. Dat er ook uit het volk van Israël nog tot bekering zouden komen. En u hebt hem ook een geloofsgrond gegeven in dat gebed. Want hij mocht op een andere plaats getuigen dat gans Israël een keer zalig zal worden. En dat gaf hem verwachting. En dat mag ons ook verwachting geven, heren. Nog altijd wacht die belofte op vervulling en zoveel andere beloften eveneens. Maar op uw tijd gaan ze waar worden, heren. Daar bent u God voor. En daar hebt u uzelf toe verplicht. En u houdt uw woord. En daarom geef ons verwachting. En doe ons ook erbij leven. En laat ons dan maar een voorbeeld aan die apostel nemen. En ook het gebed tot God voor Israël doen. Dat u ze tot bekering wilt brengen. Zodat ze, net als de apostel Paulus, zelf ook mogen ervaren. Wat hij ervoor, toen uw Heer Jezus zich aan hem bekend maakte. En wat we dan bijzonder ook voor bidden, heren, dat is voor onze kerken. In deze week zou de synode vergaderen en dan zou er toch een heel ingrijpend besluit moeten genomen worden. Eigenlijk gaat het om dat in dat besluit alleen maar om de vraag of uw woord nog altijd het woord is. En of dat woord nog altijd hetzelfde zegt als wat het eeuwenlang gezegd heeft. Of dat we er nou een andere uitleg aan mogen geven. En soms een uitleg die precies tegenovergesteld is als wat we er altijd in gehoord hebben. En zover zijn dan de wijzen ondertussen gegaan. En de theologen gingen ook daarin voorop. En ze wijzen ons de weg, maar het is een dwaalweg, heren. En u hebt u onze kerken er tot nog toe voor bewaard om in die dwaalweg in te gaan. En we mogen u bidden, heren, als u dan voor de tweede keer eigenlijk verhindert dat er een dergelijk besluit genomen zal worden, laten we dan een keer tot bezinning komen. En laten we in onze kerken dan verstaan dat u ons vertelt, daar hoeven jullie niet meer over te spreken. Want dat is al lang beslist. Mijn woord is mijn woord. En het staat zwart op wit. En het is een woord voor alle eeuwen. En het wordt niet veranderd. Ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom wordt uw woord ook niet veranderd, zegt u. Heren, mogen onze kerken dat gaan verstaan. En wilt u onze kerken ervoor bewaren dat we afwijken van het pad dat u onze vaderen gewezen hebt. En mag de kerk in ons land en ook de kerk in de brede wereld maar bewaard blijven om in het geloof te blijven. Heren, we hoorden dat de apostelen dat belangrijk genoeg vonden om dat nog eens speciaal te gaan benadrukken. En omdat het zo belangrijk is, moeten we het vandaag ook maar tegen elkaar zeggen. Heren, we danken u voor het onderwijs op deze dag. We bidden u voor de gemeente, ook als er eigenlijk een nieuwe fase ingaat, dat meneer Ruijs mag blijven. Laat de gemeente dankbaar en verheugd deze boodschap mogen aanvaarden. En laten ze verwachting hebben dat u zijn arbeid, de arbeid van deze dienaar, nog wilt zegenen hier in de gemeente. En wilt u in dit alles uzelf verheerlijken, o God. Verzoen onze zonden. Vergeef ons wat we misdeden. En wil ons bewaren voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente Torgels gaat spelen Psalm 26 en wij mediteren al luisterend naar over vers 12. Nu stap ik rustig aan, betreed een effe baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed, vers 12 van Psalm 26. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.